Ja, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. En vandaag hebben we weer een speciale aflevering voor u klaarstaan. Vandaag hebben we te gast Abdessamad Bouabid. Abdessamad is universitair docent criminologie aan de Erasmus School of Law. Tijdens het gesprek hebben we het onder andere over de stigmatisering van de Marokkaanse Nederlander, de rol die Ridouan Taghi hierin speelt en series zoals Mokromafia. Verder hebben we het uitgebreid over zijn promotieonderzoek De Marokkanenpaniek en bespreken we allerlei andere zaken. Wederom een prachtige uitzending. Veel luisterplezier.
Ik ben Abdessamad Bouabid, criminoloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik heb in het verleden, na wat gekke studies op het HBO, ben ik uiteindelijk bij criminologie beland. In Rotterdam ook. Was volgens mij in 2005. Heb ik 5 jaar lang over mijn studie gedaan, in 2010 afgestudeerd. En toen meteen terechtgekomen bij het COT, dus het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Dat is een hele interessante organisatie die onderzoek doet naar aan de ene kant veiligheidsissues voor commerciële partijen, maar ook vooral voor overheidspartijen. En aan de andere kant ook heel veel onderzoek naar crisissen in Nederland. Dus echt van die grote rampen. Daar waren wij als COT altijd als eerste bij. Werden we altijd gevraagd om onderzoek te doen. Ik zat dan meer aan de veiligheidskant. Dus ik deed onderzoeken naar selectief fouilleren. Wat voor onderzoek heb ik nog meer gedaan? Onderzoek naar coffeeshops, coffeeshopbeleid. En ook heel veel onderzoeken naar polarisatie en radicalisering. Eigenlijk over het hele land heen. Allerlei gemeentes en veiligheidsregio's. En dat was vooral in de periode dat het echt een hot item was. Hè, polarisatie en radicalisering. En dat was rond 2010 was dat. Er kwam heel veel geld vrij vanuit de overheid. Dus wij als COT werden eigenlijk door heel veel lokale en regionale partijen gevraagd om daar onderzoek naar te doen. Daar heb ik 2 jaar lang gewerkt. En in de tussentijd altijd contact gehouden met mijn scriptiebegeleider destijds, René van Zwaningen. Want die vertelde mij, die zei tegen mij van ja, je hebt een mooie scriptie geschreven. Waarom wil je niet promoveren? Toen dacht ik van, toen zei ik meteen van, wat is dat precies? ik had totaal geen idee van wat dat was. Dus toen had hij dat uitgelegd, alleen er was geen geld. Dus we moesten allerlei voorstellen schrijven om geld binnen te halen. En dat heb ik toen in die 2 jaar tijd dat ik bij het COT zat, had ik altijd contact gehouden met René van Zwaningen en ook met Richard Staring. En hebben we met z'n drieën eigenlijk onderzoeksvoorstel geschreven. En uiteindelijk na 2 jaar, de tweede poging, heb ik het gekregen. En dan kon ik een promotieonderzoek doen. Daar had ik 5 jaar de tijd voor. En het promotieonderzoek ging over de maatschappelijke reactie op Nederlanders met een Marokkaanse migratieachtergrond in Nederland. En de manier waarop zij daarmee omgaan in het dagelijks leven. En daar heb ik uiteindelijk 6 jaar over gedaan. In 2018 gepromoveerd. En sindsdien blijven hangen bij de Erasmus Universiteit. En nu in functie als universitair docent. En onlangs nog een groot... eigenlijk mijn expertise als het gaat om... Ik geef onderwijs en doe onderzoek. En mijn expertise ligt eigenlijk op het snijvlak van migratie, jeugd en de grote stad. En de onderzoeken waar ik de laatste tijd mee bezig ben geweest. 1 groot onderzoek naar geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Dat was onderdeel van het grote onderzoek naar geweld in de jeugdzorg in Nederland. Onder leiding van de Commissie de Winter. In opdracht van de Commissie de Winter. Dus dat heb ik samen met Richard Staring gedaan. Afgerond. En verder ben ik nog bezig met allerlei kleine dingetjes. En voornamelijk dat snijvlak waar ik het net over had. Mijn interesse ligt dus voorlopig wel op vluchtelingen. Mensen met een migratieachtergrond. En dan voornamelijk op stigmatisering. Dat is wel echt mijn ding.
Mooi, interessant onderwerp onderzoek naar te doen, denk ik. Ik heb ook niet je hele proefschrift gelezen, maar wel delen ervan. En je proefschrift heet ook De Marokkanenpaniek. Vanwaar deze titel?
Ja, die titel die is eigenlijk afgeleid van de morele paniektheorie. Die staat eigenlijk centraal Die stond centraal in mijn scriptie al destijds. Mijn scriptie ging toen over de maatschappelijke reactie op moslims in Nederland. En die heb ik toen in 2010 geschreven, omdat ja, in 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. Dus ontstond er wat chaos in Nederland. 2004 Theo van Gogh. En natuurlijk 9-11 in 2001, om niet te vergeten. Dat is eigenlijk het startpunt, het beginpunt van de chaos rondom moslims. En dan zie je dat in die periode daarna dat Geert Wilders opkomt, Rita Verdonk, Ayaan Hirsi Ali, de Hofstadgroep, dus allerlei partijen die opkomen en die allemaal de islam, zeg maar, problematiseren. Dus vandaar dat ik destijds gekozen heb om me te focussen op moslims. En toen heb ik tijdens het schrijven van, of toen ik aan het nadenken was over een onderwerp voor mijn scriptie, toen las ik het boek van Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics. En dat boek heb ik toen gelezen en toen dacht ik van, hey, dit is echt, ik zie heel veel overeenkomsten.
Waar ging dat boek over?
Dat ging over de maatschappelijke reacties op twee jeugdgroepen in Engeland in de jaren 60. En er waren twee jeugdgroepen, de Mods en de Rockers. En het was interessant, het was de jaren 60, hè, dus de tijd van culturele revolutie, seksuele revolutie, losbandigheid, rebellie, hedonisme. Hè, de jeugd mensen hadden ook steeds meer te besteden. Hè, na de Tweede Wereldoorlog zaten we, zeg maar, economisch in de lift in Europa. Dus de jeugd had veel meer te besteden. En die hoefden daar niet hard voor te werken, dus die hadden ook veel meer vrije tijd. Dus wat er ontstonden allerlei subculturen. En de volwassenen, hè, dus de meerderheidscultuur, de volwassenen die hadden zoiets van, dit is niet goed. Al die jongens met lange haren en drugs gebruiken en et cetera, dat is niet goed. Dus wat er toen gebeurde, was dat de volwassenen eigenlijk op de rem wilden trappen. Ze zagen hun eigen, de British Distinguished Culture, de cultuur van deftigheid, van netheid. Daar was eigenlijk helemaal geen plaats voor al die gekkigheid wat de jeugd aan het uithalen was. Dus die waren bezorgd. Die voelden een enorme bezorgdheid over de Britse cultuur die aangetast werd door deze jeugdgroepen. En die gingen daarop reageren. Maar wat doet een samenleving? Ik heb het dan over samenleving alsof samenleving een actor is. Hè? Want wat doet een samenleving? Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Maar voor het gemak zeg ik dat nu even. Hè? Dus de samenleving die reageert dan op natuurlijke wijze, op een irrationele manier. Dus in plaats van dat die volwassenen allemaal zeggen van, hey, we hebben hier een probleem. Of wij ervaren dit als een probleem. Laten we in gesprek gaan met de jongeren. En dialoog aangaan en kijken hoe we kunnen samenleven, zeg maar. Want zo'n morele paniekreactie, dus die reactie die ik nu beschrijf, die gebeurt alleen maar op momenten waarin er sociaal-culturele veranderingen plaatsvinden. En dat is hier de situatie die ik nu schets, die daar toen was. De jongeren eigenlijk sociaal-culturele veranderingen teweeg bracht en de volwassenen dachten van, stop even, dit willen wij niet. Dan reageren ze, in plaats van dat ze reageren door de dialoog aan te gaan en zeggen van, wij schrijven naar jullie toe, jullie schrijven naar ons toe en we hebben een nieuwe cultuur, voor zover je kunt spreken van één cultuur in de samenleving. Maar dat er in ieder geval naar elkaar toegeschoven wordt, wordt er dan heel op een irrationele wijze en op disproportionele wijze gereageerd op die jeugdgroepen. Maar niet in discussie, maar daar waar die jongeren voor problemen zorgen.
En op wat voor manieren wordt er dan gereageerd?
Ja, bijvoorbeeld dus die Mods en Rockers. Het was zomer. En wat gebeurt er in de zomer in Engeland? Iedereen gaat naar de badplaatsen. En er zijn een aantal bekende badplaatsen in Engeland die toen echt in trek waren. Brighton, Clacton. En daar gingen jongeren massaal naartoe. Dus de Mods waren daar, de Rockers waren daar. Er waren ook heel veel andere jongeren, ook andere jeugdgroepen. Maar wat er gebeurde is, wat er altijd gebeurt in badplaatsen, is dat er hier en daar wat gevechten uitbreken, mensen geïrriteerd worden, mensen lastiggevallen worden. En wat er uiteindelijk gebeurde, was dat de lokale bewoners van Clacton, Brighton en al die badplaatsen op scherp stonden, dachten van oké, er komen de jongeren weer. Dus die waren al helemaal gespannen. De politie was al gespannen. Die dacht, oké, die jeugdsubcultuur, waar wij eigenlijk een hekel aan hebben, die onze dominante cultuur aantasten, die komen naar die badplaatsen. Die stonden ook helemaal op scherp, helemaal op spanning. En de media, de pers, die was daar massaal aanwezig. Die dacht van oké, er gaat wat gebeuren hier. En wat er dan gebeurt is dat je er hoeft maar iets kleins te gebeuren. En de lokale bewoners knallen er bovenop, de politie knalt er bovenop, de media knalt er bovenop, politici knallen er bovenop, want die willen laten zien. Hè, dat zijn eigenlijk die bemannen eigenlijk de morele barricades, hè, de barricades van de dominante cultuur. En die werpen zich dan op als beschermers van de cultuur, dus die knallen daar ook bovenop. Dus wat er gebeurt is echt, er ontstaat een morele paniek over die twee jeugdgroepen. En die is disproportioneel. Heel energiek, dus heel veel emoties is erbij betrokken. En dan ontstaat een soort van amplificatiespiraal waarin verschillende partijen, waardoor het alleen maar opknalt. En waar de crux hem dan in zit, is dat die reacties daarop zijn eigenlijk een misplaatste reactie. Want het gaat eigenlijk helemaal niet om die schermutselingen of die vandalisme of het overlast dat veroorzaakt wordt of criminaliteit die gebeurt, maar het gaat om het echte probleem, en dat is die bezorgdheid over de aantasting van de morele dominante cultuur.
En dus jij las dat boek en toen dacht je, herkende je dat toen meteen? Of wat ging er toen niet om? Dacht je, dit is interessant om onderzoek in de Nederlandse context?
Ik dacht toen meteen van, wacht eens even. Want tijdens dat lezen van, ik dacht toen, ik zag meteen een link. Ik dacht van, dit is een groep die wordt gezien als die een nieuwe cultuur brengt, een nieuwe cultuur heeft. En die wordt gezien als een dreiging door de dominante cultuur. Is dat ook niet zo bij moslims? Want dat was in die tijd ook zo, dat er fel werd gereageerd op de islam, die nieuw zou zijn, was de islam hier al vanaf de jaren 60 al wijd verspreid. Maar het werd gedaan alsof er iets nieuws kwam en dat niet matchte met de westerse cultuur. En die vergelijking zag ik meteen, en ik zag hem ook met Marokkanen. En vooral in de manier waarop er op kleine incidenten werd gereageerd.
En je hebt dat onderzocht aan de hand van een discoursanalyse. Kun je uitleggen wat dat is?
Ja, dus ik heb een media discoursanalyse uitgevoerd. In de kwalitatieve methode kun je daar verschillende namen aan geven. Sommigen noemen het discoursanalyse. Sommigen noemen het gewoon een documentenanalyse. Het houdt eigenlijk in is dat je... Kijk, ik had een media... Ik wilde eigenlijk dat discours vangen. Van wat wordt er allemaal gezegd over Marokkanen? Toen heb ik gekeken van... ik kan de media meenemen. Ik kan het politieke discours meenemen. Ik kan het wetenschappelijke discours meenemen. Maar dat werd allemaal veel te veel. Dus ik dacht, weet je wat, ik focus me op het mediadiscours. Dus op alles wat gezegd en geschreven wordt over Marokkanen in de media. En dat neem ik mee. En dan ga ik kijken van, en vooral ook omdat de veronderstelling was dat dat ook de meeste impact heeft op jongeren. Want dat was het tweede deel van mijn onderzoek. Dus vandaar heb ik, daarom heb ik gekozen voor de media als focus. En wat ik heb gedaan is, ik heb 3 incidenten gekozen. Waarbij Marokkanen op enige wijze een rol spelen. Dat is best wel lang geleden. Hè? Dat was de zogenaamde rellen in Slotervaart. Een busincident in Gouda. Rellen tussen Nederlands met een Molukse achtergrond en Nederlands met een Marokkaanse achtergrond in Culemborg. Dus die incident heb ik gepakt. En heb ik 3 maanden daarna... Dus in de 3 maanden daarna, vanaf de gebeurtenis tot 3 maanden daarna, heb ik eigenlijk alle krantenartikelen in de Volkskrant, de Telegraaf en de Metro gepakt. En eigenlijk aan een analyse onderworpen. En ook nog van 3 televisiezenders. En dat was 1 Vandaag, Nova en Paul Witteman. Dus die heb ik bekeken. Allemaal als het ging over, die gebeurtenis natuurlijk. En dan heb ik aan de ene kant vanuit de morele paniektheorie een aantal theoretische concepten genomen. Grote concepten, maar ook kleine concepten. Die heb ik dan gebruikt als sensitizing concepts. Dus die heb ik gebruikt om als een soort van als codes die ik vooraf had. En dan ging ik kijken in die krantenartikelen en in die televisieuitzending of ik die concepten terug zag komen. En aan de andere kant heb ik ook zeg maar open gecodeerd, zoals dat heet. En heb ik gekeken van oké, maar wat komt er los van de morele paniektheorie? Wat zie ik allemaal hier gebeuren? Hoe worden Marokkanen weergegeven? Hoe wordt erop gereageerd? Welke actoren spelen hierbij een rol? En wat zou er allemaal achter zitten?
En dan heb je het met name toch over overdrijving van feiten, voorspellingen, koppelingen, symbolisering, beelden en verklaringen. Dat zijn die sensitizing concepts, toch?
Ja, precies. Die heb ik als sensitizing concept gebruikt. En dat zijn eigenlijk gewoon een aantal concepten die Stanley Cohen in zijn boek beschrijft als elementen van een morele paniek.
En wat kwam eruit? Wat zag je?
Wat eruit kwam was niet mals, zeg maar. Ik wist natuurlijk dat het er was. Hè. Ik heb zelf een Marokkaanse achtergrond. Ik ben in 1983 geboren hier in Nederland, dus ik heb het allemaal meegemaakt. Maar als je het zo achter elkaar ziet en als je ziet wat voor mechanismes er allemaal ontstaan, dan schrik je daar wel van. En wat ik inderdaad zag in al die drie incidenten is eigenlijk telkens hetzelfde terugkomen. En ook het meest interessante was dat al die elementen die Cohen noemt, dat die daarin ook terugkwamen. Hè? Dus op een gegeven moment kreeg ik ook van mijn begeleiders te horen van hey, het lijkt wel een invuloefening wat je hebt gedaan. En toen zei ik van ja, wat ik in de data vind. Het is gewoon één op één over te nemen. Dus dat was heel interessant. Ja, maar wat de kern was dat, hè, dat er heel overdreven werd. Dus er werd heel veel overdreven. Dus als er dan 5 man bij betrokken waren, dan stond er dat er in de eerste dagen daarna stond er dat er 10 mensen bij betrokken waren. Een week later waren het ineens 40. En 3 weken later in de discussie ging het ineens over 100 man. Hè, dus dat soort overdrijvingen van cijfers. Er werden voorspellingen gedaan van hey, het is nu gebeurd, maar hè, er lopen nog meer Marokkanen lossen rond in Nederland. Een beetje kort door de bocht gezegd. Maar daar moeten we ook voor uitkijken. Dit kan overal gebeuren. Wat ook interessant was, was dat de focus altijd lag op de Marokkaanse achtergrond van de betrokkenen. En dat zag je ook in de verklaringen die opgeworpen werden. De Marokkaanse cultuur werd naar voren gebracht als de verklaringen, dat alsof er iets mis zou zijn in de Marokkaanse cultuur en dat dan leidt tot criminaliteit. Of er werd toch op een indirecte manier een koppeling gelegd met de Marokkaanse achtergrond. Dus de focus lag echt op de Marokkaanse achtergrond van de deelnemers aan de gebeurtenis. De Marokkaan werd in die incidenten gesymboliseerd. Geconstrueerd tot een soort van folk devil, hè? Van het probleem. Gouda, Culemborg, Slotervaart werden echt neergezet als het epicentrum van het Marokkanenprobleem. En het werd ook zo genoemd, hè? Het Marokkanenprobleem. En door die koppeling die constant werd gelegd met de Marokkaanse cultuur, en die overdrijvingen, die voorspellingen, en die oriëntatie, hè, van hè, dit, telkens weer, elk nieuw incident is eigenlijk een nieuwe episode, hè, van het Marokkanenprobleem. En het telkens problematiseren van de Marokkaanse achtergrond en de Marokkaanse cultuur, kwam ik tot de conclusie van hey, er is hier meer aan de hand. Dat er aan de ene kant Marokkanen in die gebeurtenissen werden neergezet als folk devils. Dus als hè, zo moet je niet zijn als Marokkaan. Dus werden ze echt naar voren geschoven van dit zijn de slechte Marokkanen. Maar ik zag ook dat er ook een beeld werd geschetst van goede Marokkanen. Bijvoorbeeld een Ahmed Abou Taleb en Ahmed Marcouch. Die werden echt een beetje naar voren geschoven als van, kijk, dit zijn goede Marokkanen. En dat is ook wat Stanley Cohen beschrijft, dat een soort van galerij van sociaal types wordt geconstrueerd in zo'n morele paniek. Om aan de deviante minderheid te laten zien van, dit zijn goeie, zo moet je je gedragen, dit is een rolmodel en zo moet je je niet gedragen. En in Engeland was dat toen de jongeren die toen aan het vechten waren in oorlog in die tijd, die werden dan naar voren gehaald van, kijk, dit is de goede jeugd. En de mods en rockers werden neergezet als de slechte jeugd. En mijn conclusie was eigenlijk van, ja, er wordt heel fel gereageerd op die incidenten. Maar als je goed die reacties onderzoekt, dan zie je dat er eigenlijk een onderliggende bezorgdheid is, een onderliggende angst. En dat is de Marokkaanse cultuur en ook de islam die in Nederland aan het groeien is. En natuurlijk sociaal-culturele veranderingen teweeg brengt. En waarbij de dominante meerderheid denkt van, een beetje spannend vindt. En dan op deze manier eigenlijk laat zien van dat de bezorgdheid uit op een irrationele manier.
Ja, dan zeg je het eigenlijk wel heel lief, moet ik zeggen. Bezorgdheid uiten, want toen ik de artikelen las, ik vond het best wel heftig wat je zegt over folk devil en zo. Dat klinkt allemaal heel heftig. Want hoe werd er gereageerd op je onderzoek dan?
Dat vond ik ook wel interessant. Eigenlijk drie dingen. In het begin, toen ik net van het NWO 2 ton had gekregen, de Erasmus Universiteit heeft dat uiteindelijk gekregen, om dit onderzoek te doen. Toen kwamen er wat berichten in de media en die waren echt heel negatief. Hè. Zo'n 2 ton subsidie voor een Marokkaan die onderzoek gaat doen naar dingen waarvan we de uitkomst al weten. Ja, stond onderzoek doen naar het imago van Marokkanen. Ja, we weten dat die slecht is. En waarom moeten we daar 2 ton aan besteden?
Ja, je stond zelfs in de column van Theodor Holman, zag ik in het Parool.
Klopt, ja.
Die ook negatief was ten opzichte van jouw subsidie die je hebt gekregen.
Ja, klopt.
Hij zei het toch, hij suggereerde in een column in het Parool dat 2 ton voor onderzoek naar het imago van Marokkanen weggegooid geld zou zijn. Was dit de reactie die je verwachtte of hoe reageerde je daarop?
Of ik het verwacht had? Goeie vraag. Kan ik me niet meer herinneren of ik dat verwacht had of niet. Maar ik vond het natuurlijk wel, ik schrok er niet van. Waar ik wel van schrok is de berichten die ik via LinkedIn of via Facebook binnenkreeg van onbekende van privébericht of mijn vrouw die dan een privébericht kreeg van hey, lekker met subsidie een huis bouwen in Marokko, dat soort opmerkingen. Daar schrok ik meer van. En verder wat ook interessant was ook uitnodigingen die ik kreeg van kranten en van media, van televisie. Bijvoorbeeld Knevel en Van der Brink die wilden me in de uitzending hebben. Dat ik dacht van, waarom? Ik heb helemaal niks te vertellen, ik heb nog niks onderzocht. Dus waarom willen jullie mij hebben? Maar toen merkte ik al van, hey, dit is wel echt een gevoelig onderwerp, dus ik moet ermee uitkijken. Maar het interessante was...
En ben je daar toen op ingegaan? Of heb je toen gezegd van, geen media?
Ik ben daar niet op ingegaan. Ik heb toen volgens mij met de Telegraaf en het AD volgens mij wel iets kleins gedaan. Maar meer gewoon verteld van wat ik van plan was te gaan doen. Heel kort. Maar voor de rest niet, want ik dacht van... begeef je echt op glad ijs, want het is echt een gevoelig onderwerp. En ik was ook nog niet ervaren, dus ik dacht, als ik straks klaar ben, dan mag iedereen me uitnodigen. En gedurende mijn proefschrift had ik ook wel hier en daar wat media-aandacht, en ook wat contact met journalisten, die zeiden van, als je klaar bent, moet je echt contact met ons opnemen. Nou, toen ik klaar was, heb ik dat ook gedaan, maar toen heb ik ook wat gesprekken gevoerd, maar volgens mij vonden ze het niet zo... interessant allemaal. En waarom weet ik eigenlijk niet. Misschien is het niet interessant. Dat kan. Maar ik had ook een beetje het gevoel dat het iets te genuanceerd was. Dat het misschien iets te genuanceerd was. Maar er was heel weinig media-aandacht achteraf. Maar vanuit de wetenschap en vanuit wetenschappers, collega's en andere mensen uit het veld die het boek lezen. En daar heb ik wel echt hele positieve berichten gehad. En ook op congressen, als ik deze presentaties doe, dan hoor ik van heel veel mensen van. En vooral dat gedeelte waarin... kijk, die morele paniek, dat heeft iedereen wel meegemaakt. Hè? Iedereen in Nederland weet dat er op deze manier in de media wordt gesproken over Marokkanen. Het is natuurlijk wel heftig als je dat allemaal zo onder elkaar ziet zoals ik dat heb opgeschreven. Maar vooral hoe Marokkaanse jongeren daarmee omgaan in het dagelijks leven. Daar zijn heel veel mensen wel van geschrokken van, hè? Heeft het echt zo'n impact op mensen? En dat, ja, dat zijn wel de meeste reacties die ik heb gehad van, wow, ik wist niet dat het zo erg was.
Want wat is die impact op die jongeren?
Ja, ja, dat heb ik onderzocht, zeg maar, door... Ik heb iets van 38 of 39... 38 volgens mij jongeren geïnterviewd. Van jongeren, jonge mannen van 15 tot 35 jaar. Daarnaast heb ik ook gewoon heel veel participerende observatie gedaan. Eigenlijk in mijn eigen sociale omgeving. Dus de plekken waar ik al kwam, ja, stroomde informatie eigenlijk data gewoon binnen. Ik kreeg het gewoon in mijn schoot geworpen. Dus dat ben ik toen ook gaan bijhouden en ook wel gestructureerd ben ik op een gegeven moment gaan observeren, ook op bepaalde plekken. En ja, daar heb ik echt interessant... kijk, de eerste conclusie was, de eerste vraag die ik eigenlijk wilde beantwoorden in dat deel was van, hoe ervaren zij dat mediadiscours? Nou, dat was heel negatief natuurlijk. En dat had ik verwacht, maar ik, ja, dan moet je toch vragen. Iedereen die ik sprak, die was daarmee bezig en die had daar een mening over. En ook echt, die werd er ook emotioneel van tijdens het spreken erover. En die vonden het ook heel fijn om erover te spreken. Dus ik zat daar soms ook wel een soort van, soms had ik het gevoel van alsof ik een soort van psycholoog was, waar ze eindelijk al hun frustraties kwijt konden. Dus dat was wel ook wel een interessante bevinding. Ja, en zij leggen de schuld voornamelijk bij de media en de politiek. Die wijzen ze echt aan als twee actoren die ervoor gezorgd hebben dat Marokkanen een negatief imago hebben. Maar ook natuurlijk bij dat deel van de Marokkaanse jongeren die natuurlijk voor de problemen zorgen. Maar daarvan zeggen een aantal van hen, dat is ook wel interessant, die zeggen van ja, maar dat is niet de schuld van die kleine groep die criminaliteit pleegt of overlast pleegt. Dat is de schuld van de persoon die een koppeling legt tussen die jongeren en de rest van de Marokkaanse gemeenschap. Want eigenlijk, die generalisering, daar zit de fout. Dus eigenlijk de Nederlander, om het zeg maar zo tussen aanhalingstekens te zeggen, die dan een koppeling legt tussen die kleine groep die het zeg maar verpest voor de rest, die begaat een fout. Die moet die koppeling niet leggen. En dan zijn zij ook niet schuldig aan totstandkoming van dat imago. En ze hadden ook, zeg maar, ook het gevoel dat het, dat het extremer aan het worden is. Dat gevoel hadden ze, en dat was voor de interviews heb ik gedaan van 2011 volgens mij tot 2016 zoiets.
En als jij daarnaar kijkt, is het extremer geworden ook echt daadwerkelijk? Denk je vooral in media dat discours? In die tijd werd het natuurlijk, ja, met al die incidenten die je noemde, lijkt mij dat het nog heftiger was dan nu. Maar dat zeg ik vanaf de zijkant natuurlijk.
Ja, het was toen heftiger dan nu. Ja, vooral nu is iedereen bezig met corona. Dus dat vangt heel veel af, gelukkig. Maar er was in die tijd was het wel echt de focus echt op Marokkanen. Er was ook dat opkomst van de mokromafia met al die liquidaties. Dus dat speelde ook wel mee. Maar wat je vanaf 2013-14 zag gebeuren, dat zei ook een van de respondenten, zei dat ook van, ja, tegenwoordig gaat het vooral over vluchtelingen, dus dan hebben wij even rust. En dat zag je ook vanaf 2012, 2013, vooral in 2013 toen de instroom toenam van vluchtelingen, zag je ook dat er eigenlijk een morele paniek ontstond over asielzoekers en vluchtelingen. En dan zakt de Marokkaan, zeg maar, iets meer naar de achtergrond.
En nu met zo'n serie als Mokromafia, heeft dat nog invloed op het beeld, denk je?
Ja, zeker. Zeker. Ik ben er eigenlijk niet blij mee dat het er is. Ik snap wel dat het er is. Ik bedoel, ja. dat snap ik wel, dat mensen dat zoiets maken. Dat is wat mensen willen zien. Dus daar kunnen ze geld mee verdienen. En het zijn dingen die mensen, zeg maar, in de media lezen. Dus dan willen ze eigenlijk, daar willen ze meer over weten. En dan komt Videoland dan aanzetten met van, hey, ik bied jullie een kijkje in de wereld van de jongeren. En dan denkt iedereen van, ja, dat is goed, dat wil ik wel zien. Maar ja, het is weer gewoon weer een een massale bevestiging, het is eigenlijk massastigmatisering weer. Het is een massale bevestiging van allerlei vooroordelen. En daarmee zeg ik niet, want dat is vaak de kritiek die ik krijg, van ja, maar er zijn toch problemen. Natuurlijk, er zijn problemen, alleen die moeten niet gekoppeld worden aan de Marokkaanse cultuur of de Marokkaanse etniciteit. Daar heb ik dan een probleem mee.
En in tijd van al die incidenten werd cultuur nog heel erg vaak gekoppeld aan criminaliteit. Maar ik zie de laatste tijd wel in de criminologie ook vooral en best wel een omslag ook daarin. Dat er toch wel alternatieve redenen worden gegeven, daar verklaring worden gegeven. Zie jij dat ook? En in hoeverre zie je daar een verandering in?
Ja, die verandering is er zeker, gelukkig. Daar ben ik echt heel blij mee. Als je terug gaat kijken, het is een beetje in de jaren 90 begonnen. Een onderzoek van Jonger Tas, volgens mij. Jonger Tas. En die had toen een onderzoek gedaan waaruit bleek dat allochtonen, werd het destijds nog genoemd, allochtone jongeren oververtegenwoordigd waren in de criminaliteitscijfers. En toen kwamen er al wat onderzoeken van Hans Wertmulder, die echt een expliciete, ja, hij zegt dat hij dat destijds heel impliciet deed, maar als ik het teruglees, dan is het gewoon heel expliciet, echt een koppeling met de Marokkaanse cultuur. Dat heeft hij ook later in televisieprogramma's, ook vaak vorig jaar volgens mij nog, constant gezegd van ja, dat er een link is met de Marokkaanse cultuur. Van Gemert heeft in zijn proefschrift volgens mij, Ieder voor zich, 1997, ook duidelijk de link gelegd met de Marokkaanse cultuur. Dus dat was echt gewoon de norm in die tijd om criminaliteit te verklaren vanuit cultuur. En
hoe verklaarde zij dat dan?
Kan je een klein voorbeeldje noemen? Bijvoorbeeld, dan zagen ze dat in die jongere groepen die zij onderzochten, dat er wantrouwen was. En dan werd er een link gelegd met de RIF-cultuur, de cultuur van de Marokkanen die in het noorden wonen. En zij zijn daar ook geweest en hebben gezien dat daar ook een cultuur van wantrouwen is. En dat hebben ze dan gezegd van ja, dat is dus, één op één hebben ze dat dus overgenomen. Dus die wantrouwen die de jongens hier op straat hebben onderling, dat komt uit de Marokkaanse cultuur. Het interessante is dat dan in 2007 volgens mij, of 2008, Jan-Dirk de Jong komt, die dan onderzoek doet in Amsterdam, ook onder Marokkaanse jongeren, en eigenlijk ook wantrouwen ziet, maar dan zegt van ja, maar dit komt niet uit de Marokkaanse cultuur, maar dit komt uit de straatcultuur. Dus er zijn er genoeg boeken geschreven in de VS, in Engeland, artikelen over de straatcultuur. En dan zie je dat daar ook wantrouwen een belangrijke rol speelt. En zo is het ook, hè, ook bijvoorbeeld minachting van vrouwen. Hè, dus vrouwen zien als een object. Dat werd dan gekoppeld aan de Marokkaanse cultuur of de islam, waarin de vrouw een ondergeschikte rol zou hebben, die veronderstelling. En Jan-Dirk de Jong die zegt dan van ja, maar dat is gewoon ook deel van de straatcultuur. En dat zie je ook in andere werken, bijvoorbeeld Code of the Streets van Anderson. En die beschrijven ook dat soort dingen van wat de straatcultuur eigenlijk is. Dus die straatculturele verklaring vind ik dan wat dat betreft een betere. Maar het probleem zit hem in, hè. Kijk, je hebt die oververtegenwoordiging van Nederlanders met een Marokkaanse migratieachtergrond in de criminaliteitscijfers. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Een deel is te verklaren met sociaal-economische factoren. Maar daarna blijft er nog een deel over. Een onverklaarbaar deel. En wat er dan gebeurt, is dat die mensen dan heel snel grijpen naar simplistische verklaringen, zoals de Marokkaanse cultuur. Dat is eigenlijk de meest logische verklaring. Als ik dat tegen iemand op straat zeg van, hey, als we de sociaal-economische factoren wegnemen, dan blijft er een deel over onder deze Marokkanen. Wat zou dan de oorzaak zijn? Ja, dan, dus wat hebben ze als gemene deler? Ja, de Marokkaanse cultuur. Maar het is gek, want wij nemen die groep samen omdat ze een Marokkaanse achtergrond hebben. En constateren daarin een oververtegenwoordiging. En dan gaan we zeg maar zeggen dat het vanuit de Marokkaanse cultuur komt. En het interessante is, als je dan ook doorvraagt van wat zijn die factoren dan, hè, uit die Marokkaanse cultuur die tot criminaliteit leiden. Ja, dan kom je op allerlei factoren uit die leiden tot andere factoren. Die weer leiden tot andere factoren en die weer leiden tot criminaliteit. En dan denk ik van ja, maar is er dan nog wel een kausaal verband? Hè? Het is echt gewoon los zand eigenlijk, al die verklaringen vanuit de Marokkaanse cultuur. En ook omdat cultuur, dat is eigenlijk een concept waar je eigenlijk heel niks mee kan. Het is echt gewoon een onzin concept. Vroeger hadden we, dan heb ik het over voor de Tweede Wereldoorlog, hadden we het allemaal over rassen. Dachten we ook dat er allerlei rassen waren in de wereld. Zwart, geel, rood, weet ik veel wat voor kleuren, blank, daaraan gegeven werden. En uiteindelijk, in de jaren 60, 70, kwamen we erachter van, ja, dat klopt eigenlijk niet. Mensen kun je niet zo indelen. Je hebt eigenlijk helemaal niks aan het concept van ras. Het verklaart helemaal niks. En toen kwamen de cultureel antropologen, die kwamen van, hey, we hebben iets nieuws gevonden en dat is cultuur. Maar eigenlijk zijn we er nu ook achtergekomen dat het eigenlijk ook te generaliserend is. En niet zeggend is als het gaat om verklaren van gedraging van mensen.
Oké, tijd om daar mee te stoppen dus. Wat ik nog wel heel interessant vond, ik las in het voorwoord van je onderzoek, dat eigenlijk ook een soort persoonlijk onderzoek is naar vragen waar je al 20 jaar mee rondloopt. Hoe is het om op die manier onderzoek te doen naar min of meer je eigen achtergrond of je eigen vragen?
Ja, echt heel leuk. Echt heel leuk, want het is inderdaad, je beantwoordt eigenlijk vragen waar je zelf lang mee hebt rondgelopen. Want ik beschrijf in mijn boek ook allerlei copingstrategieën, manieren waarop mensen omgaan met die stigmatisering. En wat ik interessant vond, dat toen ik in de literatuur dook om te kijken van, hey, wat voor copingstrategieën zijn er voor stigmatisering, welke zijn er al in de literatuur? En daar herkende ik heel veel van mezelf in. Van, hey, dat negeren bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik ook wel eens. En als ik dan een opmerking hoor dat ik denk, laat me zitten. Of die gozer is gek. Dus heel veel was herkenbaar. En ik vroeg me af van, in hoeverre is dat ook zo bij anderen? Ben ik misschien bijzonder? Hè? Of speelt dat ook bij anderen? Dus dat was wel interessant. Dus bij al die copingstrategieën die ik beschreef, die ik ook zeg maar uit de data haal, dus uit de interviews en uit de observaties, in de observaties terug zag komen, dacht ik elke keer van, hé, wacht eens even, die gebruik ik ook. Hé, die techniek gebruik ik ook. En zo kwam ik ook tot de conclusie, en dat was ook bij al die jonge mannen die ik sprak, die hadden daar eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Die hadden ook heel veel strategieën die ze eigenlijk gebruikten. Dus het negeren of het juist in verzet gaan, dus er wel wat van zeggen. Of het weer leggen, in verzet is wat negatiever, hè? Dus dan ga je, reageer je wat feller. En dan laat je echt zien van tot hier en niet verder. En bij weerleggen gaat het meer om dat je juist dat stigma wil weerleggen. Dus van die verschillende strategieën. En dan vroeg ik ook door van, ja, wanneer gebruik je die en wanneer gebruik je die. En dan zag je dat het echt gewoon heel, dat we eigenlijk heel pragmatisch zijn. Als mensen in het aanpassen aan situaties. En dat we heel snel kunnen schakelen, dat we heel flexibel zijn. En elke situatie een andere strategie of techniek gebruiken. En ook, wat ook interessant was, is dat het gedurende hun leven ook veranderde. Dat ze bijvoorbeeld vroeger heel veel in verzet gingen. Als een docent iets zei, dat ze dan meteen fel tekeer gaan. Of dat een collega op het werk een opmerking maakt, gelijk schreeuwen er tegen, weet je wel. En dat ze dan leerden van, ja, maar dat werkt eigenlijk niet, want dan, de relatie met die collega's dan verstoord. Die docent, die moet straks nog je cijfers geven. Dat ze dan een beetje slimmer werden daarin en dan toch voor andere strategieën gingen kiezen. Dus dat vond ik ook wel heel interessant, om dat te zien. En ook zeg maar dat ik dan verhalen hoorde waarbij ik eigenlijk dacht van, ja, ik heb precies hetzelfde verhaal. Dus ik had eigenlijk ook een aantal verhalen van mezelf erin kunnen voegen. Heb ik niet gedaan, omdat het eigenlijk niet nodig was. dus dat was wel heel interessant om op die manier onderzoek te doen.
Ja, begrijp ik. Dat lijkt me ook wel een mooie zoektocht ook, denk ik, in dat opzicht. We hadden dus net over Taghi en Mokromafia. Dat zijn dus voorbeelden die echt eigenlijk bijdragen aan de stigmatisering van Marokkanen en criminaliteit. Maar hoe zouden we dit stigma dan wel tegen kunnen gaan? Wat is, hebben we daar oplossingen voor? Of heb je daar ideeën bij?
Ja, dat is twee dingen. Eén is eigenlijk wat ik net al zei. Hè, dat is het ontkoppelen van Marokkaan en criminaliteit. Dus die link, die moet gewoon weg. Want als die link er niet meer is, en als we gewoon de Marokkanen, de Nederlanders met een Marokkaanse migratieachtergrond, die in de criminaliteit zitten of die voor overlast zorgen, die moeten we gewoon zien als jongeren die voor problemen zorgen. Jongeren die criminele jongeren, noem het probleemjongeren. En waarom moet dat Marokkaanse sausje er altijd overheen? Want we zijn nu 30 jaar verder en we hebben die Marokkaanse cultuur altijd als verklaring genomen. Op een gegeven moment hadden we zelfs de 22 Marokkanen gemeenten. Het waren 22 gemeenten in Nederland die problemen hadden met Marokkaanse jongeren. En die gingen dan één keer per jaar of twee keer per jaar, weet ik niet hoeveel, bij elkaar om de tafel zitten om te praten over de problemen. En dus op die manier, dat hebben we al geprobeerd en dat werkt niet. Dat leidt alleen tot stigmatisering. En het leidt tot verkeerde diagnose, tot verkeerde oplossing, omdat je het probleem niet goed in kaart brengt en ook niet goed benadert. Dus dat is één. En het tweede is bewustzijn van stigmatisering. Kijk, stigma, er zijn heel veel stigma's in Nederland, eigenlijk over de hele wereld. Het is iets menselijks om te stigmatiseren. En dit gaat niet alleen over Marokkanen, dit gaat ook over Turken, dit gaat ook over vluchtelingen. Dit gaat ook over homoseksuelen, dit gaat ook over joden, dit gaat ook over roodharigen. Dit gaat over iedereen die, dit gaat ook over vrouwen, die worden ook flink gestigmatiseerd in de samenleving. Dit gaat over allerlei groepen mensen in de samenleving die afwijken van de ideaaltypische Nederlander. Die dan vaak wit en man is. En dus al die stigma's, daar moeten we gewoon met z'n allen gewoon meer bewust van worden. Van, dat we dat zeg maar op dat niveau dat ik net schetste, van problemen oplossen en benaderen, daar moeten we het niet doen. Maar ook in dagelijkse interacties die we hebben met mensen, moeten we daar ook voorzichtig in zijn. Hè? Bijvoorbeeld een opmerking die ik ook gekregen heb, maar ook een aantal van mijn respondenten noemen, is bijvoorbeeld van... ik ben Marokkaan, oh, maar jij bent anders. Dat is goed bedoeld, maar er zit iets heel negatiefs achter van, ja, de rest is slecht, maar jij bent goed. Of een opmerking van, hey, wat spreek jij goed Nederlands? Wat verwacht je anders? Ik bedoel, ik ben hier geboren en... en dat laat allerlei dat legt allerlei vooroordelen bloot. En dat doet echt gewoon pijn. En dat beschrijven die jongens ook echt gewoon als pijnlijke opmerkingen die dan worden gemaakt. Of als er dan een incident gebeurt in de VS of in Zwitserland waar een moslim bij betrokken is. En de volgende dag kom je op je werk en iemand vraagt van, wat vind jij daar nou van? En dan denk je van, waarom leg je die link met mij? Dat gebeurt duizenden kilometers verderop. En wat heb ik daarmee te maken? Dan moet ik me daarvoor gaan verantwoorden. Dus dat zijn allemaal dingen, zeg maar, die daartoe leiden, die een gevolg zijn van die stigmatisering. En dat is vaak niet bewust, wordt niet bewust gedaan en het is niet bedoeld. Maar als we daar nou met z'n allen gewoon wat meer bewust van worden en ook meer op gaan letten. En ook, vanuit de kant van degene die gestigmatiseerd wordt, moet je daar ook voor openstaan dat iemand dan zegt van, hey, is dit stigmatiserend of niet? Dat je daar op een open manier met elkaar mee omgaat. Want het is een heel gevoelig onderwerp. Want degene die het stigma draagt, die is voortdurend in spanning van, hey, er kan zometeen gesproken worden over het stigma. En als ik op mijn werk ben, dan denk ik, als iemand dan begint over Marokkanen, dan word ik al een beetje zenuwachtig. Oké, dan voel ik al spanning. Maar bij de ander zit die spanning ook. Hè? Dan komt een Marokkaan, die zit in de ruimte. Zitten al wat andere mensen. Het onderwerp Marokkanen komt erop. Of... kan ik dat zeggen? Kan ik dat niet zeggen? Moet ik zeggen, bijvoorbeeld met donkere mensen, moet ik zeggen zwarte Nederlander, moet ik zeggen donker, moet ik zeggen bruin? Het is zo spannend allemaal. En ook met vrouwen, wat voor opmerkingen kan ik wel maken of niet? Kan ik de deur voor een vrouw openhouden? Of denkt ze dan dat ik, is dat dan weer te veel hoffelijkheid of te veel ridderlijk, een beetje ridderlijk, weet je wel? Of een stoel aanschrijven? Dat zijn allemaal dingen, spanningen die bij beide kanten leven. En die kunnen leiden tot spannende uitkomsten. Waar we dan eigenlijk allemaal gewoon wat relaxter in moeten worden. Maar ook gewoon wat scherper op moeten worden. En om daar de balans in te vinden, ja, dat is een uitdaging voor ons allemaal.
En dan denk ik ook dat ook vooral wijzen op de media en de politiek. Dat zij ook niet overdrijven van feiten. Zoals je ook in je onderzoek stelt dat niet te vaak gebeurt. Want het is wel echt bizar af en toe de artikelen die je las in hoe vergroot en hoe overdreven sommige feiten werden. Dat op een gegeven moment, het begon bij een groepje van 5 jongens en opeens heel Amsterdam Nieuw-West was een probleemwijk. En zoals je ook zei, die 22 steden die problematiek hadden met Marokkaanse jongeren. Zijn dat dan de uitkomsten van zo'n morele paniek die je ook beschrijft?
Zeker, ja. Ja, want die morele paniek die wijst folk devils aan. En dat zijn de Marokkanen. Dus dan moet er beleid gericht worden op de Marokkaan. Er moet beleid komen. Politici moeten zich uitspreken. Hè, want dat zag je, dat is vooral door Pim Fortuyn gekomen. Die ineens zei van ja, alles moet gezegd kunnen worden. We moeten het beestje bij de naam noemen. Daar zijn we nu echt in doorgeschoten. Dat we nu eigenlijk te veel benoemen. Wat eigenlijk niet benoemd hoeft te worden. En dat leidt alleen maar tot nog meer stigmatisering. En het probleem bij de media zit hem... Het zit hem gewoon in het verdienmodel. De Marokkaan verkoopt. Dat is gewoon een letterlijk citaat van een van mijn respondenten. De Marokkaan verkoopt. En dat is ook gewoon zo. Als jij het woordje Marokkaan opneemt in een krantenartikel of in een televisieuitzending, dat heeft gewoon nieuwswaarde. En dus daar zit een probleem. En bij de politiek ja, is eigenlijk ook, de democratie is tegenwoordig ook een soort van verdienmodel geworden. Vroeger had je partijen die hadden standpunten. En die schreven ze op. In hun politieke programma's. En that's it. Tegenwoordig hoor je politici zeggen van ja, we schuiven meer op naar de kiezer toe. En dan denk ik van hè, maar dat is toch niet de bedoeling? Je bent toch geen bedrijf dat de consument moet bedienen en constant moet kijken welke behoeften er zijn? Nou, je hebt idealen en die streven. Nou, als er niemand is die idealen niet naast, dan moet je gewoon je partij opheffen. Dus er wordt veel te veel. En dan vanuit dat idee, dan zie je dat er een tendens ontstaat. Dat er een morele paniek ontstaat over Marokkanen, vandaar het woord Marokkanenpaniek, dat dan eigenlijk de politiek dan, en dat zag je vooral in 2007, 2008, dat zelfs de PvdA helemaal naar rechts opschoof als het gaat om Marokkanen, allerlei opmerkingen, dat als ik die teruglees, dat ik denk van, hij heeft echt de PvdA dit gezegd? Dat is gewoon bizar, hè? Dat die linkse partijen allemaal naar rechts zijn opgeschoven omdat die paniek er was. Hè? Van, we moeten ons uitspreken, want anders verliezen we de kiezer. En dan denk ik van ja, en dat zit een beetje in het verdienmodel zeg maar, van politieke partijen. Het gaat alleen maar om stemmen tegenwoordig. Niet bij alle partijen, maar wel bij de meeste. Ja, en dat zorgt ervoor dat houdt dit eigenlijk gewoon in stand. En daarom ben ik een beetje sceptisch in van of het binnenkort weg zal gaan of niet.
Ja, want op dat moment ligt er vaak een maatschappelijke verandering aan ten grondslag, vandaar dan die paniek. Herken je nu bijvoorbeeld ook bepaalde berichten in de media die dan over een ander onderwerp gaan waar jij dan denkt van, oh, daar ligt ook een bepaalde verandering aan ten grondslag?
Maar die hebben wel allemaal met een beetje, eigenlijk met migratie, hè, de grote migratie vanaf de jaren 60, 70 die is gekomen, dan zie je eigenlijk nu. Zie je bijvoorbeeld de Marokkanen, de Turken. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook met het hele Zwarte Pieten debat. Dat heeft echt gewoon te maken met de Surinamers die hier vanaf 1975 vooral naartoe zijn gekomen. En de Antillianen. Die groepen eigenlijk zeggen van hey, stop, jullie discrimineren ons. Dus dat moet stoppen. En dat de dominante culturele meerderheid zegt van ja, hallo, wacht eens even. Dit is onze cultuur, hier blijven jullie van af. Hè? En dat heeft ook weer te maken met dat er steeds meer donkere mensen in Nederland rond zijn komen lopen, waarbij de dominante meerderheid denkt van oké, wacht eens even, dus het straatbeeld verandert. Vroeger waren al mijn buren wit en nu hebben ze een kleur. Dat leidt tot onzekerheid bij heel veel mensen. En dus vanuit daar, dat hele Zwarte Pieten-debat, dat komt ook voort uit een soort van morele paniek, over donkere mensen, om het maar zo te noemen. En vluchtelingen is ook denk ik een hele duidelijke. Het zijn ook weer groepen, Eritreërs, Syriërs, die ook weer met andere culturen komen. Syriërs ook weer met de islam, nog meer moslims die het land binnenkomen. Dus dat zijn wel de dingen die je ziet. En soms zie je ook bijvoorbeeld drillmuziek. Dus daar was ook een soort, ik weet niet of dat echt een morele paniek is, dat moet eigenlijk nog onderzocht worden. Dus als er nog studenten meeluisteren, alsjeblieft doe een onderzoek naar morele paniek over drillmuziek. Daar zie je volgens mij, ik denk dat daar ook weer een link ligt met migrantenjongeren in de grote stad. Die multiculturele jongeren die hip-hop omarmen en ook nog dit soort muziek luisteren. En ook nog hier en daar in de media komen met steekpartijen. Dus dan is 1 plus 1 plus 1 is 3.
Ja, heel interessant. Heb je zelf nog leuke onderzoeken op de plank liggen?
Ik ben nu vooral aan het artikel aan het schrijven. Ik heb nu net een geschreven over de invloed van morele paniek op identiteitsvorming. Op de identiteit, dus voelen Marokkaanse jongeren zich Nederlander, voelen zich Marokkaan of allebei. En wat voor impact heeft die morele paniek op hun identificaties met Nederland, met Nederlanders, met Marokkanen, et cetera. Daar ben ik op dit moment mee bezig. Ik ben ook de morele paniektheorie die ik in mijn boek eigenlijk, ik wil niet zeggen geupgrade heb, maar een beetje aangepast heb. Ik heb er de stigmatheorie van Goffman heb ik eraan toegevoegd. Dus met de morele paniektheorie kun je eigenlijk de maatschappelijke reactie onderzoeken. En met de stigmatheorie van Goffman kun je kijken van hoe gaan die folk devils om met die morele paniek. En dat is nog niet eerder gedaan. Dus dat noem ik dan de geïntegreerde morele paniekbenadering. En daar ben ik dan ook een artikel over aan het schrijven. En ik ben ook nog een artikel aan het schrijven over het onderzoek dat ik heb gedaan met Richard Staring naar geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Waarin je eigenlijk ziet dat het zijn kinderen, het zijn minderjarigen, ze alleenstaan zonder ouders. En ook nog gevlucht uit een penibele situatie, uit een oorlogssituatie vaak, vanwege honger, et cetera. Of om politieke redenen, dat die dan in Nederland komen om opgevangen te worden. Maar dan te maken krijgen met het strenge migratierecht, waar weinig oog is voor de vluchteling als mens. En ook het asielsysteem, waarin vluchtelingen worden gezien als nummertjes. En waar de focus ligt op het opvangen van mensen, bed, bad en brood. En de rest, dat komt later wel, dat moeten ze allemaal zelf uitzoeken. En dan zie je dat het echt gewoon voor mensen die met zo'n migratieachtergrond hebben, die echt gewoon flink problematisch is en vaak ook met psychische problemen kampen of psychologische problemen, dat die gewoon een veel betere opvang verdienen dan wij ze op dit moment bieden.
Dus ik heb daar ooit een heel mooi boek over gelezen, Hoe ik talent voor het leven kreeg. Ik weet niet of je het kent.
Dat is van, hoe heet die schrijver?
Hij staat hier in de kast bij mij. Ik weet niet meer de schrijver. In ieder geval, dat geeft heel erg weer. Volgens mij was het jaren 80, jaren 90 in de asielzoekerscentra. Dat was de situatie nog erger dan nu.
Ja.
Dus dat is wel een heel mooi boek. En dat ook wel, het schudt je ook wel even wakker in dat opzicht.
Ja, ik ben erop gewezen door een respondent destijds. Ik heb hem nog, hij staat nog steeds op mijn leeslijst. Dus die moet ik nog lezen, ja.
Nee, het is echt een aanrader. Echt, echt een heel mooi boek.
Anna, dan schuif ik hem even naar wat hoger op de lijst.
Ik denk dat we moeten afronden. We zitten al bijna op 55 minuten. Het gaat hard als je het leuk hebt, natuurlijk. Heb jij nog vragen, Joël?
Nee, niet per se. Ik vond het een heel interessant gesprek. Misschien als jij nog tips hebt over boeken of podcasts of series, vragen we altijd.
En je wilt voor jullie of voor?
Ja, voor de luisteraars, algemeen.
Oh, voor de luisteraars, oké. Okay. Ja. Voor de luisteraars. Podcasts weet ik niet. Boeken. Sowieso Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics. Die zou ik lezen. Nee, het leest wel lekker weg. Maar wat nog lekkerder wegleest is Stigma van Irving Goffman. Je hebt de Engelse versie, maar je hebt ook de vertaalde versie in het Nederlands. Dus mensen die moeite hebben met Engels kunnen, die gewoon in het Nederlands lezen, moet ik zeggen dat het Nederlands wel een beetje archaïs is. Het is echt best wel, maar ook, het is oud-Hollands, rare vertaling soms, maar dat leest Goffman is een van, Goffman en ook Jock Young. Het zijn echt van die wetenschappers die gewoon hele complexe materie gewoon heel simpel kunnen opschrijven. En daar hou ik van. Ik heb een hekel aan wetenschappers die allerlei ingewikkelde woorden nodig hebben om dat te beschrijven. Ik vind het heel mooi dat ze dat doen. En vooral Jack Young, eigenlijk zijn hele oeuvre. al zijn boeken zijn echt gewoon geweldig. The Exclusive Society, The Vertigo of Late Modernity en zijn laatste boek Criminological Imagination. Dat zijn echt gewoon drie boeken die gaan over de samenleving nu. En als je dat leest, dat leest super lekker. En het is ook allemaal heel herkenbaar. En hoe hij schrijft, Chuck Jung, is echt gewoon geweldig. Ja.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor een update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!